Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie waarin Alexander Klupping en Wietse Hagen je bijpraten over de wondere wereld van AI. Ik ben Mido Brandt en deze week heb ik mij verwonderd over het nieuwe gat in de markt waar AI-startups handig op inspelen, overleden dierbaren. En is dat nu schaamteloos geld trekken uit mensen die het emotioneel al heel erg zwaar hebben? Of kan AI ons echt helpen ons verdriet te verwerken? En waar wil jij naartoe na je dood? Naar de hel, de hemel of toch naar de cloud? Maar goed, we beginnen in ieder geval met het nieuws van de week. En daarvoor richten we voor de verandering eens de blik naar het oosten. In plaats van alleen maar naar het westen en de big tech die daar zitten. Dus we kijken naar China juist. En natuurlijk hebben we het ook even over de Ray-Ban bril van Mark Zuckerberg. En een geinig wearable tooltje dat Rabbit heet. Spits uw oren, dames en heren. We gaan beginnen.
Wietse, waar ben jij?
Ja, ik ben in de podcaststudio van de Universiteit Delft.
Oh.
Waar ik net... Het enige wat niet meteen goed ging was het internet. Maar ook dat hebben we inmiddels rechtgetrokken. Het is een van de allerstilste kamers waar ik in mijn leven in ben geweest.
Oh, dat is eng, en, hè? Een echte radiostudio. Dan kun je zo je hartslag voelen.
Nou, dankjewel daarvoor. Die voel ik nu.
En je hoort jezelf ademen. Ja. Komen de muren op je af?
Nee, want het is niet zo'n klein hokje, zie ik nu. Okay. Maar een paar spiegels om te faken dat het groter is, hadden wel... goed geweest hier.
Je gaat straks een lezing geven, toch?
Ja, over robots. Nou, dat klinkt heel suf dat ik het zou zeggen over robots. Maar
hoezo? Ik vind
eigenlijk over automatisering. Okay. Ja, het kan heel spannend worden, maar we gaan echt praten over Poki-onderwerpen. Dus...
Heb je dit ook aan Poki overgehouden, of niet?
Dit is wel. Het zijn luisteraars die mij hebben gevraagd.
Kijk.
Dat is wel grappig, hè?
Nou, stof. Dan rest Milou en mij, de luisteraars, heel veel plezier te wensen. Ondanks dat ze het al gehoord hebben, als ze dit dan weer horen. Maar het is dan wel door de podcast, dus het moet toch genoemd worden.
Ja, en wij sturen wel een factuur voor de commissie. Ja. Geen zorgen.
En dan een wedervraag. Hoe gaat het daar in Amsterdam? Want ik zie jullie dus zitten, even voor de luisteraars.
Leeg en koud zonder jou.
Ja, eenzaam. Hoe gaat het met jou, Milou?
Maar...
Ik ben een beetje overloaded, geloof ik. Ja. Maar ik heb hier... Dit is wel mijn hoogtepunt van de week.
Deze podcast, ja, dat zal.
Ja, nou, dat geloof ik niet.
Ja, dat zei je een half uur geleden toen je een colaatje ging halen ergens ook.
Ja, een half uur geleden zat ik in Dauphine en dat was absoluut niet mijn hoogtepunt van de week.
Nee, dat is niemands hoogtepunt.
Dat gezellige restaurant onder het FD en BNR.
Maar maandag begint jouw allereerste column.
Ja, dinsdag, 7 mei.
In het Financieel Dagblad.
Klopt. Ja.
Nou, spannend. Ik kan me voorstellen dat je daar stress van krijgt.
Ja, ik ben daar wel... Nou ja, stress. Dat is wel... Ik heb er ook ongelooflijk veel zin in, natuurlijk.
Hoe gaat het met jou,
Alexander? Maar is de column al af? Sorry hoor.
Nee, dat moet een beetje op de actualiteit zijn. Ik ben een journalist natuurlijk van huis uit. Dus je moet wel iets urgents...
Urgentie.
Maar staat er dan al stiekem iets? Staat er dan iets met ruimte waar je dingen in kan voegen? Nou, ik heb zo oplossen.
Ik heb een heel groot document met allemaal ideeën. En allemaal steengoede zinnen en one-liners. Dus eigenlijk heeft de column... Is het gewoon een kwestie van een beetje dat samenstellen.
Het is echt waar wat je nu zegt.
Je hebt al een vision board.
Ja.
Grappig.
Ja, als je dat zo noemt. Ja. Zal ook alweer AI voor zijn, denk ik.
Ik vermoed het ook. Maar het valt mee dat je je column niet met AI gaat schrijven. Gaat die wel over AI, de eerste?
Ik weet het echt nog niet.
Is er ander nieuws dan AI?
Kunnen. Eigenlijk niet.
Nee, hè?
Nee, want wat zijn we weer overladen deze week. Daarover straks meer. Maar eerst moeten we nog weten hoe het met Alexander gaat.
En daar gaat prima. Ik heb net bij de ethos van die neuspray gehaald met een X. Met een ingrediënt met een X. Xenifitol. Je hebt zeg maar neuspray met zout. Dat is fake. Maar je hebt ook die met het hyperchemisch klinkende middeltje begin met een X. Nou, dat speel ik. Ik wat bijna een neiging op te zoeken wie dat heeft uitgevonden. Want ik wil een standbeeld oprichten voor die persoon. Het is zo chill spul.
Ja, het is heel chill spul, maar je weet ook het gevaar, hè?
Ja, weet ik. Maar het is gewoon lekker. Ik doe het zeven dagjes. Ja, want als je verslaafd.
Ja, weet ik, maar dan dacht ik onzin. Maar nee. Die verslaving is dus een afhankelijkheid. Ja, ik bedoel, dan kan je zeggen dat is hetzelfde, maar dat je neus nooit meer open gaat zonder.
Ja, dat is echt zo.
Dat heb ik meegemaakt. Toen dacht ik, oh, is dit wat ik bedoelde?
Ja, precies. Juist.
Snap je wat ik bedoel?
Ik heb een vriendin die heeft ongeveer, die heeft iets van 5 ethossen die ze afzonderlijk van elkaar elke keer weer afstruint om maar onder de radar te houden.
Wauw.
Dat ze waanzinnig afhankelijk dus is van dat middel. Ja, je gaat nogal wat...
Maar waar is ze bang voor de mening van de kassamedewerker? Of is er een centraal register voor neuspremies
gebruikers? Wie is er niet bang voor de mening van de kassabediende?
Ja, goed punt.
Ja, goed. Laten we maar even echt beginnen met het nieuws. En ik, je zou bijna een soort van nekpijn krijgen als je het nieuws over AI vond. Want alles komt ongeveer van de big tech in de Verenigde Staten. Maar gelukkig konden we eindelijk een keer de andere kant op kijken, naar het oosten. Hm. Want China is dus ook allemaal dingen aan het doen. En ik heb daar eigenlijk nog niet zo bij stilgestaan dat er in China misschien ook wel van alles gebeurt op het gebied van AI. En dat is dus wel degelijk zo. SenseTime heeft SenseNova 5.0 gelanceerd.
SenseTime, zeg jij.
SenseTime. Heb je ervan gehoord?
Nee.
Nou ja, hebben jullie überhaupt eerder in China verdiept of niet?
Het viel mij op, want ik volg die leaderboards op al die open source plekken waar dan al die modellen met elkaar vergeleken worden als een soort klassieke top 40. En daar staan heel veel modellen tussen waar ik niet zo goed van kan uitspreken of een hoop tekens zie die ik niet kan lezen. Dus ik ben er wel eens ingedoken dat het me al opviel dat hoog op de leaderboards modellen staan uit landen anders dan Amerika of Europa. Ja, zeker. Europa is geen land, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Ik ben er nog niet echt diep ingedoken van, hoe zit het dan precies? Want ik weet dus ook niet, zijn het allemaal modellen waar de basis, de bron, een eerder model was, bijvoorbeeld een Llama of een Mistral, en zijn ze gaan doortrainen? Is het een fine-tune van? Of zijn het echt foundational modellen waarbij vanaf de grond af opgebouwd is?
Ik hoopte eigenlijk dat jij dat kon beantwoorden.
Ja, dat dacht ik al dat jij dat dacht. Maar ik ga nu gewoon heel eerlijk toegeven dat ik dat echt niet zo goed weet. Ik ben daar nieuwsgierig naar. Ik had de reflectie die ik er wel op heb, los van het feit dat ik daar geen antwoord op kan geven, is dat ik me wel besef dat in die hele open source, closed source, OpenAI versus Meta, de zoekenwerk met Meta zit heel erg op dat idee, we gaan die Llama weggeven. En OpenAI houdt hun GPT-model achter gesloten deuren. Is dat je daarmee natuurlijk ook geopolitiek en wereldwijd allerlei dingen brengt. Ik was nog een beetje naïef aan het nadenken over de concurrentiestrijd van inderdaad de Big Five. Maar we praten natuurlijk over een wereld waarin veel meer partijen en machten er baat bij hebben dat er goede open source modellen zijn om op door te trainen.
Ja, wat ik nu lees in de Financial Times is dat China dus misschien wel veel verder is in het wedijveren met de Verenigde Staten dan aanvankelijk werd gedacht.
Mm.
Wat denk jij, Alexander?
Dit is ook totale blinde vlek voor mij.
Maar dat is toch wel opvallend dat jullie eigenlijk alleen maar naar het Westen ook hebben zitten kijken.
Ja, maar dit is niet alleen wij, denk ik. Ik denk dat alle Westerse media voornamelijk kijken naar wat Amerikaanse bedrijven. En laten we Mistral niet uitvlakken,
Wie?
Maar wat er in Europa en in het Westen wordt gemaakt. Het is altijd een bijzin dat er in de Emiraten en in China ook dingen gemaakt worden. Maar inderdaad,
China is allang geen bijzin meer, toch, volgens mij?
Nou, in die artikelen in Westerse media wel. Dan is het een bijzin.
Maar Milou, ik ben wel geïnteresseerd, want dit kan natuurlijk gewoon een blinde vlek zijn. Een soort arrogantie, een soort het gebeurt allemaal hier en er wordt alleen achteraan gelopen op andere plekken. Kijk, zo'n benchmarks is een beetje tricky, want op een gegeven moment krijg je weer modellen die gaan optimaliseren voor benchmarks. En dat is een beetje het gevaar. Dus dan heb je enorme goede synthetische benchmarks, maar als je er als mens mee praat, valt het allemaal wel mee.
Ja,
ook daar zijn we allemaal tests voor.
Ja.
Dat mensen testen. Die leaderboards heb je ook. Die hou ik wat meer in de gaten. Die vind ik minimaal zo interessant als die synthetische benchmarks. Maar het kan heel goed zo zijn dat ik dit gewoon niet heb gezien.
Nee, er is dus, nu vlak voor dat we gingen opnemen vandaag, toen las ik over Vidu, V-I-D-U. Dat is een text-to-video AI. En die lijkt dan weer sprekend op Sora.
Qua de beelden die produceert, bedoel je?
Ja, dat zou gewoon bijna hetzelfde als dat zijn. En ook bijna zo goed functioneren.
Okay.
En dat is van het Chinese AI-bedrijf Shengshu.
Shengshu. Nou, Shengshu moet ik ook in de gaten gaan houden. Maar het is, je hebt wel, het is wel echt een punt. Namelijk, hoezo komt Sora uit en staat heel Twitter er vol mee. En kunnen Amerikaanse media niet ophouden met erover schrijven. En dan komt Shengshu ermee en dan weet je niet eens wat Shengshu is. Dat is wel, ik ben met je eens. Dit is niet helemaal... Ik zal mijn leven beteren. En hier induiken.
Nou, ik ben vooral benieuwd of het goed nieuws is. En op zich zou je zeggen, wat concurrentie erbij voor de Big Tech is niet zo vervelend. Daarnaast kun je ook je kanttekeningen plaatsen natuurlijk bij wat je wil dat China allemaal nog meer kan. Aangezien we ons al zorgen moeten maken over zoveel.
Ja.
Nou goed. Ja. We gaan het volgen. Lijkt me vanaf nu, hè jongens?
Ja, we zullen het doen.
We gaan naar China kijken, oké. Okay. Ja. Dan waren er wat nieuwe wearables deze week die aan mijn geest is verschenen. Bijvoorbeeld de Ray-Ban Meta Smart Glasses. Dat was niet per se super nieuw, maar wat wel nieuw is dat hij nu multimodal AI heeft. Dus nou, die bril die heeft nu zijn camera erin en die kan dus zien wat jij ziet. En dan kan hij objecten identificeren. Dus hij zegt van nou, nu sta je voor de Montalbaans toren.
Zeker.
Geef jij dat nu ook, Alexander?
Nou, het is geolocked naar Amerika. Omdat, denk ik, dit hetzelfde is waarom wij elke keer in Europa super lang moeten wachten op nieuwe AI. Omdat de wetgeving in Europa gewoon best wel streng is voor het introduceren van nieuwe functionaliteiten. Zo ook deze smart glasses, die overigens ook niet in Nederland te koop zijn. Daarvoor moet je naar België of naar Frankrijk om ze te kopen. Ik kan ze wel van harte aanbevelen. Je kan nu dus wel tegen het ding zeggen, hey Meta, take a picture. En dan hoor je dus in je hoofd dat hij een foto aan het maken is. Want die stem die gaat met een bot op je hoofd. Dat bot wat aan je hoofd... het bot. Je hoort het via de trillingen in het bot. Allemaal heel normaal. Hoor je een stem en die zegt dan, ik maak een foto. En diezelfde technologie waarmee je tegen die bril kan praten, kun je natuurlijk ook voor andere dingen gebruiken. Zoals, wat zie je nu? Wat zie je nu? Of kun je deze menukaart in het Engels vertalen? Wat natuurlijk gewoon heel chill is.
Ja.
En het is een heel fijne form factor, vind ik. Ik regelmatig vergeet ik dat ik in dat ding een koptelefoon heb zitten, waardoor ik toch mijn AirPods ook in doe. En dan realiseer ik me weer, dit is zo... je vergeet zo snel dat je een zonnebril op hebt, helemaal in de zomer. Het is echt een hele fijne interface voor AI. Ik zie dit helemaal gebeuren. Dus ik ben heel enthousiast.
Maar kan je al, als je in de trein zit, tegenover iemand zeggen, wie is dit? En dan zeggen, hey Martijn, zit niet zo raar te tweeten, joh.
Nee, dat kan nog niet. Meta is natuurlijk wel zo slim om niet gezichtsherkenning aan te zetten. Technisch is het natuurlijk goed mogelijk. Meta kan dit natuurlijk en misschien wel beter dan wie dan ook. Maar dat zet ze keurig uit, want ze weten ook wel wat voor blikje met wormen ze openmaken als ze dat doen.
En een GitHub repository met een alternative firmware erop die jij erop flasht om dit alsnog te kunnen, is nog niet geopend of gevonden.
Ik neem aan dat het technisch met bijvoorbeeld PIM Eyes, dat is een service waarmee je gezichtsherkenning wel degelijk kan gebruiken voor consumenten. Ik weet niet of die een API hebben, want dan zou je het nog in elkaar kunnen sleutelen daadwerkelijk. Dat je voor iemand zit en dan vraagt hoe heet deze persoon. Dan is de dystopie natuurlijk helemaal compleet.
Ik zit dit grapje maak ik natuurlijk een beetje om dan toch het een beetje voor die Europese Unie op te nemen. Dat we misschien rustig deze dingen moeten introduceren. Maar het zit er niet standaard in, dat weet ik natuurlijk. Maar Facebook zou het, /Meta, wel heel makkelijk kunnen doen. Als iemand de data heeft, dan zijn zij het. Maar goed, dat gaan ze niet snel doen, denk ik.
Waar het mij persoonlijk ook heel handig dus voor lijkt, is als je in Polen of zo bent. In Servië ben ik een keer geweest.
Ja.
En daar zat ik in een restaurant en dan moet je de menukaart ontcijferen.
Ja.
En toen ben ik letterlijk een kwartier bezig geweest met opzoeken welke letter wat precies betekent. Want ik ken dat alfabet niet. Ze werken met dat Russische alfabet. Ik weet niet hoe dat heet.
Cyrillisch.
En Cyrillisch?
Toch?
Ja. Ja, dat is het. En ik zat dus uitpluizen, kwartier verder kwam ik achter dat ik spa rood had zitten uitpluizen. Maar dat kan zo'n bril dus ook gewoon voor je zien. En ook over de weg, als je de nummerborden, of nee, hoort hij de dingen, de borden boven de weg, hoef je ook niet meer op te zoeken.
Ja.
Waanzinnig handig.
Het wordt geweldig. Het wordt een geweldige toekomst. En normaal als het... Ik heb mezelf voorgenomen om de komende weken wat meer de Vision Pro te gebruiken. Want ik heb dat ding, maar ik gebruik het nooit. Het ligt gewoon stof te happen.
Hmm.
En het is natuurlijk wel makkelijk, als die bril is nu nog groot en bulky en zo. Maar het is natuurlijk voorstelbaar dat diezelfde technologie in een zonnebril komt zitten, waardoor die niet meer zo bulky is. En dan heb je dus iets wat en in je hoofd kan praten, en daadwerkelijk de menukaart in het Engels kan laten zien. Zoals Google Lens dat ook kan. Met een foto en dan de tekst eroverheen, weet je wel. De Nederlandse tekst. Dat wordt zo chill.
Ja.
Heb je zo'n zin in. Het wordt zo geweldig. allemaal gebeuren de komende jaren.
Wietse die leunt met zijn hand tegen zijn hoofd. Zie ik op de camera.
Voor jou maken we een open source bril, Wietse.
Nou, ik zat te denken dat wat natuurlijk die... Wat ik nog steeds gewoon een erg leuke, interessante toepassing vind van taalmodellen, is die brieven simpelmaker app. Sorry als ik dat verkeerd uitspreek, maar dat je een brief kan fotograferen van de Belastingdienst en dat die zegt, joh, dit is wat er aan de hand is. Dit is wat je moet doen.
Oh,
waardoor
dat is
je niet
top.
In die... Ja, dat is er. Dat is echt te gek. En als dat natuurlijk in zo'n bril zit en die zegt, joh, ik zie dat je een moeilijke brief aan het lezen bent. Zal ik je even helpen?
Ja.
Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Dus ik wil dat... Ik kan echt wel toegeven dat er natuurlijk fantastische oplossingen zijn daarvoor.
Oké. Okay.
Moet
voordat
het gewoon
jij
een
het
beetje
maar gaat brengen, ga ik het... Maar deze keer ook heel goed. We gaan het over de Rabbit R1 ook nog even hebben. Dat is ook weer zo'n wearable. Ik heb een filmpje zitten kijken van waar die wordt gepresenteerd.
Mm-hmm.
Het is een soort rode blokje, een vierkante doos. En je neemt hem eigenlijk met je mee op pad. Je moet hem in je hand vasthouden. Hij kan ook de dingen zien. En ja, ik vind het leuk uitzien. Maar ik denk dan toch van, ja, ga je dat nou echt gebruiken? Ik weet het niet. Wietse, jij hebt ook naar dit filmpje gekeken, geloof
Zeker.
Ik,
Zeker. Ja, ik heb meerdere gekeken. Want het was weer zo gek, weet je. Met die AI-pin. Toen was het van, meh. En toen vond iedereen een meh. Toen vond ik hem toch weer cool. Nu bij die Rabbit had ik zoiets van, wow, Teenage Engineering heeft hem ontworpen. Wat een grappig ding. De prijs is best wel right. De interface is best wel origineel en funky en Nintendo-achtig. En toen vond ik hem daarna weer stom, want bleek dat de software erachter helemaal poep was en dat het eigenlijk alleen maar een rapper voor OpenAI is. Nu heb ik die filmpje gezien en denk, ja, maar ja, weet je wat het is? ChatGPT was ook alleen maar een hele slimme prompt en een geüpdate GPT. Dat je er ineens mee kon chatten. En ineens, boom, ontplofte dat gewoon. Want mensen dachten, het is niet alleen maar een stukje tekst typen van een boek en dan zeggen, verzin de volgende regels maar. Maar je kan een gesprek voeren. Dat was echt een soort van het, ja, de killer app of het explosiemoment van taalmodellen. Mm. En nu met die Rabbit, ik zit dus die video's te kijken. Dan gaat iedereen heel wat fotootjes nemen van iets en vragen, wat is dit? Ik ben dan zo'n cynische tech guy die denkt, ja, dit slaat nergens op. Dit is gewoon GPT-4V. Die kan al foto's voor jou bekijken en dat uitleggen. Maar dan zoom ik even uit en denk, heel veel mensen weten dat helemaal niet, dat dat kan. Sowieso hebben ze nog niet. Ik vind het nog steeds indrukwekkend dat je dus een foto kan uploaden in ChatGPT en kan zeggen, joh, ik heb hier een menukaart, ik ben in Servië, help, dat kan al.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je het dus stopt in een leuk, gezellig apparaatje, wat eruit ziet als iets, als een nieuwe gadget, en mensen gaan er dan mee spelen en dan door hun hele huis heen lopen en alle planten foto's van maken, en dat ding praat gezellig tegen je terug met een leuke konijn in beeld, dan kan ik cynisch zeggen, ja, het is alleen maar een laagje over, maar dat is onzin. Het is iets waardoor het nu voor meer mensen, in ieder geval de reviewers van het apparaat, blijkbaar klikt in hun hoofd van, hé, maar wacht even, ik heb een camera en die kan zeggen wat die ziet. En dat is blijkbaar een enorm ding nog steeds voor mensen om mee te maken in hun hand.
Ja.
Dus dat is even mijn reactie op vooral de verbazing van mijn kant, dat ik denk dat het dan deze feature is die overal zo uitgelicht wordt. Daar is niks van Rabbit bij. Dat lenen ze gewoon van OpenAI.
Ja. Ja, dus het wordt toegankelijk gemaakt voor weer een nieuw deel van de mensen. Net als wat we vorige week zeiden over dat het geïntegreerd wordt in je WhatsApp of in je Instagram. Het is een manier om het weer dichtbij te brengen.
Ja, en ik denk dat in de... Dat zijn een beetje de roddeltjes / hints die gegeven worden door OpenAI in interviews. Dat zij ook met hardware bezig zijn. In die een beetje pendulum Rabbit R1 AI pen. Sorry. Daar gaat iets, daar zit iets. Ik denk dat Alexander en ik allebei weer voelen van, ja, die PDA, die willen we. Niemand anders wil hem nog. Maar er komt een dag, kan iemand deze form factor, dit concept, op een manier voor een prijs met een interface in de markt zetten, dat het een ding wordt. En de vraag is dan wel, is dat dan niet gewoon een Apple Watch met een camera? Of is dat niet gewoon een betere Siri 3 op een iPhone waar al een camera in zit?
Ja.
Het is even de vraag of dit een apparaat nodig heeft. Daar ben ik nog niet uit.
Ja.
Oké, volgende. Nieuwtje wat ik tegenkwam. Daarna gaan we naar Wietse's linkdump. Maar ik kwam tegen dat Drake, die had een nummer gemaakt waarin de stem van Tupac Shakur te horen was. AI natuurlijk. Ik kwam heel veel ophef over, dus dat moest weer offline. Maar daardoor moest ik ook denken aan wat er afgelopen zaterdagnacht, geloof ik, is dat programma wordt uitgezonden. Even tot hier. Die ging ook spelen met AI. 10 voor half 10. Die hebben het ontdekt.
Nacht voor Milou.
Hebben jullie, ja, dat is, ik ga om 10 uur naar bed. Ja. Hebben jullie het gezien of
ja.
niet?
Ja,
ik oh, dan weet jij het. Oh, dan ga ik dan Alexander vragen. Want ze hebben dus AI gebruikt om wat stemmen te klonen. Yeah. In een liedje van Typhoon. Typhoon was er zelf wel echt, maar dan was het stemmen gekloond. En ik vond het buitengewoon echt klinken, maar ik heb het ook gezien. Dus misschien is het voor mij ook makkelijker om te zeggen van ja, dat is het helemaal.
Yeah, yeah.
Ik ben benieuwd wie jij hoort.
Oké.
Okay. Er wordt twijfel gezaaid. Word je wel of niet genaaid? En de feiten zijn geloofd. En de twijfel wordt geloofd. Is die venda voor je deur nou een agent of een conseur? Is de bank die belt de bank nog wel of pak die geld en dank je wel?
Ja, wie horen wij? Behalve Typhoon zelf natuurlijk.
Ik heb echt werkelijk geen idee.
Nee? Oh, jammer. Ik dacht dat hoor je waarschijnlijk wel meteen. Maar die laatste hoorde je toch wel? Willem-Alexander?
Echt?
Ja.
Oh, maar dit... Ik, nee.
Caroline van der Plas hoorden we ook.
Echt?
De eerste stem was Taylor Swift. Die vond ik nog het minst lijken.
Ja, maar dit is... Misschien dat het met beeld erbij dat je dat dan begrijpt. Maar als je dit alleen maar luistert, dan word je, ben je alleen maar in verwarring. Want ik verwacht niet dat Caroline van der Plas kan zingen of dat Taylor Swift Nederlands spreekt.
Nee.
Dus dat is dan zo verwarrend als je alleen de audio hoort dat dat niet... Dat pik ik er niet uit.
Nee, oké. Okay. Nou, ik
mag ik hem nog een keer luisteren?
Ja, mag. Taylor Swift.
Oh.
Caroline.
Oh ja.
Cruijff.
Willem-Alexander.
Typhoon!
Oké, dat is wel vet. Oké, toegegeven. Als je het erbij zegt, dan herken ik het wel.
Ja, ja. Nou goed, dat is een experimentje. In ieder geval is het opgepikt en horen we eindelijk iets nieuws in de Nederlandse media over AI. En dat is ook weer een opsteker.
Ongetwijfeld.
Lubach heeft ook een item gedaan.
Ja, oké.
Die zit er ook wel redelijk op. Maar ik moet zeggen, ik kreeg hierna weer allemaal berichtjes van mensen van... Kijk, dit is toch waar jij het steeds over hebt op verjaardag als je de deur uitduwen, omdat het wel echt nacht is inmiddels.
Dit is gewoon weer zo'n jasje, net als een rabbit. Is dit een manier om het in mensen hun huiskamers te krijgen?
Ja, maar ik vond sowieso de productie ervan goed. Ik ben dan wel een beetje kritisch dat ik denk, maar het kan al veel beter dan dit. Maar ja, weet je, het is hartstikke veel werk om het allemaal te maken. En misschien als ik er zelf mee aan de gang ga, is dit ook het level waarop ik het doe. Maar het was een soort public service announcement. Zo voelde het voor mij een beetje zo van, joh, jongens... Let even een beetje op, hè, als je volgende keer een WhatsApp voicebericht krijgt. Je weet maar nooit. Het zijn en de grapjes en de dingen die werden aangehaald. Hè, want er zit meer om dit fragment heen.
Ja.
Waren heel erg waar wij het in focussen.
Maar er is nog niemand die echt de stap heeft genomen om hier echt een schandaal van te maken. Namelijk, neem één grote Nederlandse artiest. Wat is nu de grootste Nederlandse artiest? Nou, maakt ook weer niet uit.
Antoon.
Antoon. Stel, we pakken Antoon en we maken een nummer waarbij we moeten wel even een beetje hitpotentie hebben. Dus je pakt een concurrerende muzikant en die gebruikt de stem van Antoon en dan ga je wachten totdat Antoon zoet, ja of nee. Dat lijkt me nou leuk. Laat dit maar eens bij de rechter komen om te horen wat nou hoe de vork nou in de steel zit.
Iemand die het even opschudt.
Ja.
Voor nou, jezelf niet goed roepen.
Ja, dan moet ik even een hitje maken, Milou. Dat is wel een groot probleem.
Okay.
Nou, ik heb jou een paar keer bezig gezien.
Dat is wel waar. Ik slinger Suno aan en gooi er Antoon overheen. Ja. Kijk of Antoon hapt. Want hij moet dan wel happen.
Dan kom jij weer met wallen onder je ogen binnen... omdat je weer een nachtje Suno hebt gedaan. Maar ik zit wel te denken dat... Ik ben benieuwd bij YouTube, wanneer daar iemand jouw muziek uploadt... wat echt jouw muziek is, dan kan je hem of eraf gooien of zeggen... nou, weet je wat, laat maar staan. Hè? Blijkbaar willen mensen dit, maar je krijgt geld. Mm-hmm. Kan je dat dan ook, als er een fake Antoon-track gemaakt is... die een hit wordt, dat is wat jij bedoelde, Alexander... en dan dat Antoon zegt, ik vind het allemaal prima, lekker nummer... ik ga hem zelfs mee optreden, ook al heb ik er niets mee te maken eigenlijk... maar ik pak ook het geld. Royalties zijn voor Antoon.
Ja,
zijn stem.
Ja.
Ja. Nou goed, volgens mij zijn we daar wel doorheen. Dit was mijn nieuws. En dat is natuurlijk altijd ook nog het nieuws dat aan mijn oog ontglipt in ieder geval. En daarvoor hebben we Wietse. Wat moeten we weten volgens Wietse? Er staan 5 links. Wietse, dat
5? Nee toch?
Ik vind dat iets te enthousiast. Ja, het waren er 6.
Nee, dit is voor de komende weken. Dit is mijn backlog. Ga je die nou helemaal weg?
Nee.
Kijk, maar wat springt eruit, Milou? Want dan pakken we dat gewoon op. Dat is leuk.
Zal ik de meest onleesbare dan uitzoeken?
Perfect. Dat houden we er iedere week in.
Goed, dan gaan we naar Apple Introduces Open ELM. An Efficient Language Model Family with Open Source Training and Inference Framework. Gaan we naar Hugging Face.
Clickbait.
Waar zijn we?
Wat is bijzonder? Apple doet mee in die Hugging Face community. Dat
Wat is de Hugging Face community? Dat ging je net uitleggen, sorry. Ja.
Ken jij? Okay, het is geen cult. Dat zou ieder cult zeggen. Het is een community van mensen online. Het is eigenlijk een GitHub-achtig platform waar dus normaal ontwikkelaars komen in de breedste zin van het woord. Software en hardware, dat is GitHub. Hugging Face is een beetje de GitHub geworden voor taalmodellen. Dus daar staan een beetje de top 100's op van bijvoorbeeld zo'n modellen top 100. Vindt dan plaats op Hugging Face. Maar als jij een toffe nieuwe versie van Mistral hebt getraind op Nederlandse cultuur, zodat Bassie en Adriaan erin staan, waar presenteer je die dan? Die zet je dan op Hugging Face. Dat is en een plek waar je dat tentoon kan stellen als het ware. Het is een plek die veel mensen in de gaten houden.
Ja.
Maar het is ook een plek die inmiddels geïntegreerd zit in software. En dus als jij dan een LM Studio thuis draait, dan kan je zeggen, zoek even die op die de jongen geplaatst heeft, of meisje, klik, staat die op je computer, kan je mee spelen. Dus het is een infrastructuur / platform voor de open source taalmodellenwereld. Ja, ja. Ja. Nou, dan is het natuurlijk best wel tof als een Microsoft en een Meta zeggen, nou, als wij iets uitbrengen, dan zetten we het niet alleen maar zoals Mistral op een torrent. Maar we doen ook meteen de Hugging Face link erbij. Dat is een soort cultureel fenomeen geworden, Hugging Face, in die community. Het is ook een heel schattig Hugging Face emoji, dat strapje. Het ziet er allemaal heel onprofessioneel uit, maar stiekem is het best wel technisch in orde. En Apple doet nu ook mee. Waarmee doen zij mee? Er zijn een aantal mensen die werken voor hun team die heel graag publiceren, anders krijgen ze niet in dienst. Die willen en artikelen publiceren wat ze hebben uitgevonden en de resultaten van dat artikel kunnen publiceren op Hugging Face. En
wat is daar de motivatie achter van hen? Waarom willen ze dat?
Nou, de meeste mensen die nu betrokken zijn bij gewoon hardcore, oftewel inhoudelijk machine learning, taalmodellen en dit soort zaken, dat zijn academici met bepaalde idealen die zeggen, prima, ik ga niet bij een bedrijf, niet iedereen, maar het merendeel zegt, ik ga niet bij een bedrijf werken waarin deze vruchten niet aan de hele wereld toekomen. Dus op die manier krijgt Meta heel veel personeel, maar is nu een soort van de arm gedwongen om ook te gaan publiceren. Apple is heel erg geheimzinnig. Nou, waarom vind ik dat leuk? Dan kan ik kijken wat ze publiceren nu ze moeten en een klein beetje gaan fantaseren. Waarom hebben ze dit gemaakt? Want zij brengen dus nu modellen uit die heel goed werken als er weinig geheugen in een machine zit. Nou, als er een fabrikant is die weinig geheugen in de machine stopt, is het Apple. Dus dan weet ik al een beetje, oké, interessant. Ze zijn aan het proberen toch die dingen deels draaien te krijgen op smartphones en iPads en laptops. En op die manier kan je eigenlijk, ik denk dat het fascinerend is, omdat je kunt zien wat er gebeurt als een gesloten bedrijf als Apple gedwongen wordt om te publiceren. Wat gaan ze dan publiceren? Waar ligt dan de nadruk op wat ze publiceren? Dus het is boeiend. En mijn tip hierbij is eigenlijk, klik dan ook even op Apple, want die hebben dus een account daar. En hou het in de gaten, als je dat interessant vindt.
Ja, want wat heb je eigenlijk aan die informatie? Ik kan me op zich voorstellen dat je bijvoorbeeld, ja, ik ben dan wel veel bezig met beleggen, dat je op die manier, als je dat allemaal in de gaten kan houden, je kan gewoon letterlijk zien eigenlijk wat zij aan het bouwen zijn, waar ze mee bezig zijn, dat je op basis daarvan, dat je dat weer mee kan nemen in je eigen keuzes van ga je hier iets mee doen?
Nee, ik snap hem. Ja. Je zou een beetje kunnen speculeren. Dit gebeurt natuurlijk ook. Hè. Dit zijn een beetje die weak signals in de markt, waardoor je al denkt van, dat is hetzelfde als dat er een directeur van een voetbalmaatschappij wordt gezien aan een tafeltje met champagne om 11:00 met een bepaalde voetballer, dat je denkt, nou, als ze die gaan aanschaffen, is wel interessant. Nou, ja. Dit kan je ook een beetje hieruit halen. Ik doe het meer uit fascinatie. En omdat ik dan probeer die puzzelstukjes een beetje te plaatsen. Het zijn wel losse stukjes. Ik zie het meer als een spelletje, denk ik.
Ja. Ja.
Ik vind dat gewoon een detective.
Ja, ze ligt er een tipje van de sluier op.
Maar mag ik iets vragen? Wat is het nou? Een efficient language model family with open source training and inference framework?
De E is het belangrijkst. Efficient. Apple zit gewoon echt met een probleem dat zij er onbekend staan, dat ze dus eigenlijk, nou ja, als je het plat bekijkt, schandalig weinig geheugen. En dan heb ik het niet over de hoeveelheid dat je kan opslaan. Dat is ook heel weinig bij Apple, als je weet wat zo'n chipje kost. Hè. Apple doet echt 200, 300, 400, 500% vragen voor een chipje. Maar ik heb het nu over het werkgeheugen van een iPhone, iPad en MacBook. Bijzonder laag. Daar heeft Apple niet zoveel last van gehad tot nu toe. Want ze hebben een ontzettend efficiënt besturingssysteem. Waardoor je een Windows laptop heeft misschien 16 gigabyte intern geheugen nodig. Een MacBook kan prima met 8 af. Maar wat gebeurt er nu? We zitten ineens in het wereld van taalmodellen en die vreten geheugen. Ja. Apple is eigenlijk een beetje in de hoek van, we hebben nu, want al die apparaten zijn al verkocht. En ieder apparaat wat je verkoopt, nou, dat is wat Apple belooft in ieder geval, is 5 jaar relevant. Je moet een beetje af kunnen schrijven, zeg maar, fiscaal gezien als het ware. Dus jij hebt een hele vloot al op de weg rijden, vind een metafoor van de auto-industrie, die allemaal niet de juiste hardware weer hebben om de volgende revolutie te kunnen draaien. Dat is problematisch. Ze zijn nu wel op de hardware front, we verwachten dat een beetje WWDC, de Apple Developer Conference komt er weer aan. Verwachten we de M4 processor met hopelijk meer geheugen, zodat zij laten zien, wij gaan deze AI, wij snappen dat er een AI-fenomeen is en wij gaan onze hardware daar ook deels op aanpassen. Maar tegelijkertijd heb je nou eenmaal die hele vloot die je nog 5 jaar tot langer moet ondersteunen.
Yeah.
En dan zal je taalmodellen moeten gaan ontwikkelen die efficiënt, heel efficiënt omgaan met zowel stroom als geheugen.
Nou, ik heb ik heb afgelopen weekend een nieuwe iPhone gekocht. En ik dacht eigenlijk, misschien heb ik dat wel op een heel verkeerd moment gedaan, want straks kan deze helemaal niks met AI. Is het net daarvoor?
Nou, maar serieus wat je nu zegt, dit is echt geniaal, want dit is denk ik de 15 en dan met 12 gig. Niemand weet hoeveel gig er in hun iPhone
zit.
Ik heb
de 14 en ik heb 128.
Ja, maar dat is dus de andere gig. Als je dat geheugen was, Milou, zat je goed. Maar dat is niet het geheugen, dat is je opslag, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat er zoiets van 6 of zo intern geheugen is, eigenlijk het werkgeheugen.
Ja, dat weet ik
wat een stuk sneller is dan je opslaggeheugen. Maar die 6 gig is dan het maximaal waar jij een model in kan laden. Nu maakt het, daar kan dus ongeveer een 6 miljoen parameter model in. Nou, dat is intelligentie van een babygarnaal ongeveer. Wat je daar nu mee kan draaien.
Dat is niet veel.
En wat er zijn nou appjes die jij gewoon kan installeren. Dan kan je gewoon aandrukken zo Fi 3 of Llama 3. En dan draait het gewoon echt op jouw iPhone. Dan zet je wifi uit, kan je gewoon kletsen. Maar dan kom je erachter, dit is er al. Maar dan kom je erachter, dit is niet best.
Nee.
Dit is geen ChatGPT.
Want
dat is een hele wazige buurman waar ik nu mee praat. ik weet niet wat daar gebeurd is.
Ja.
Maar er zijn dus nu trucs. Ze zijn dus nu allerlei de hele community mee. Things aan het uitvinden. Kan je heel snel stukjes erin en eruit stoppen? Kan je gaan gokken dat je zegt, als iemand die vraag begint te stellen, laat ik vlug die 4 gig uit die 70 daarin. En dan schuif ik die andere weer daarheen. Dit soort trucjes zijn ze nu aan het doen. Hè? Dat je met minder geheugen door heel snel in en uit te wisselen toch een hoop kan doen. En kleine modellen slimmer maken. Dus dat je nou eenmaal gewoon met minder geheugen sowieso meer intelligentie hebt. En, dat is de laatste, dan hou ik even mijn mond weer. Want het wordt een hele lange uitzending. Is... En heb ik hier nog weinig over kunnen vinden. Ik weet niet de juiste terminologie hiervoor. Dat is vaak het probleem in die academische wereld. Hebben ze deze term, dit fenomeen al lang uitgevonden. Ik weet dan niet hoe het heet. Maar ik ben aan het zoeken naar een soort hybride taalmodel. Namelijk een taalmodel die de Engelse taal of de taal van jouw regio. Hè. Stel, je installeert je iPhone. Je stelt hem in op Nederlands. Dan download Apple het Nederlands taalmodel. Dat is een taalmodel die spreekt de taal vloeiend. Kent jouw telefoon helemaal door en door. Hè. Kan wekkers zetten, noem maar op. Maar is verder heel dom. Als in, heeft geen bildung, geen cultuur.
Nee.
Ieder moment dat jij een vraag stelt die gaat over, joh, wie? Basie en... En dan denkt hij, en dan gaat hij vlug naar het internet, datacenter van Apple, waar ze hun eigen chips hebben hangen. En die geeft dan het antwoord. Dus dat je een stukje van het taalmodel op je iPhone hebt staan, die een heel mooi vloeiend gesprek met jou kan vinden, voeren. Dus die is communicatief heel scherp. Maar het moment dat er enige feitenkennis of cultuur moet zijn, kan die heel snel naar achter, zonder dat jij dat doorhebt, om toch naar het datacenter te gaan. En ik denk dat Apple een beetje gaat zoeken naar een manier hoe met een slechte verbinding en een snelle snelheid kan je toch een model bluffen wat er eigenlijk niet op past.
Ja, en daar dus de E van efficiënt. Dat is de belangrijkste letter.
Ja.
Ja. Nou, ik ben...
Zo'n suf linkje, hè? Kan
ja,
dan
ik
toch
vond het wel weer een interessant hoorcollege dit.
Dankjewel.
Ik zat hier wel echt daadwerkelijk zorgen over. Zorgen. Ik dacht wel, hoe moet dat straks? Zit ik nou op het verkeerde moment?
En dit wordt het jaar waarin Apple AI als belangrijk onderdeel van iOS 18 gaat maken. Dus het is ook op jouw telefoon gaat iOS 18 draaien.
Ja.
En daar wordt AI daar een groot onderdeel van. Ik denk het grootste, Wietse, is dat inmiddels wat we uit de geruchten wel kunnen harken. Dat Apple hier wel echt een groot punt van gaat maken. Dat AI onderdeel is van iOS 18.
Maar wel op een manier dat jij en ik, Alexander, niet helemaal verwachten, als in verwachten in het verleden, inmiddels wel een beetje aan het wennen zijn, dat gewoon een best een diepe integratie gaat zijn met zowel Google als OpenAI.
Ja.
Allebei.
Wat een beetje gek gaat voelen, ja dat denk ik wel.
Hm.
omdat ze gewoon niet op tijd zijn. Dit gaat niet lukken. Want je moet je voorstellen, er wordt nu gespeculeerd over de M4. Dat is dan de allernieuwste processor. Dat die dan nog even AI-aanpassingen gaat krijgen. Ja, dat is klantklare onzin. Die dingen zijn 18 maanden geleden al in steen gezet hoe ze eruit zien. Je kan niet zomaar even een chipje bij ASML laten maken, snap je? Dit zijn jaren aan processen. Je moet veel verder vooraf al dingen op papier hebben afgesproken. Voordat je kan niet last minute roepen. Last minute bedoel ik mee een half jaar geleden. Mm-hmm. Doe toch maar even nog een ander chip. Trucjes en partnerships. Heel veel moeten gaan gladstrijken. Tot ze komen tot een beetje de visie van Apple als echte AI company.
Ja. Nou, op zich past de E van efficiënt daar ook wel in. Als iedereen gewoon zijn eigen ding doet. En dan een beetje gaat uitwisselen. Dan komen we er ook wel.
En niet de M van marktmacht. Maar kijken wel even hoe ze daar willen gaan.
En Apple heeft gewoon zo hard ingezet tot billboards in San Francisco aan toe op de privacy.
Ja.
Om van die messaging zo snel af te stappen en te zeggen, we sturen wel je hele psychologische toestand naar OpenAI toe in San Francisco. In mijn ogen past dat niet.
Ik hoor een bruggetje. Psychologische toestand, dat deed iets in mijn hoofd.
Oh ja, inderdaad. Bij mij opeens ook. Ja, want ik zat al bij mijn hoofd bij de Technofix. Want straks gaan we het probleem van Willem Treur Technofixen. Podcastmaker, jazzgitarist, nog veel meer. Hij is eigenlijk niet te vatten in een hokje. Maar inderdaad, eerst een nieuw gat in de markt voor AI-startups. Namelijk ouders die een kind hebben verloren of mensen die een dierbare hebben verloren. Entree de AI hiernamaals-industrie. Het is een enorm verlies, de dood van je kind. Maar wij bieden je de opstanding van je zoon of dochter.
Jezus.
En dat is niet de manier waarop trouw het verwoord, maar dat is een van de vele beloften van AI, van een van die AI-startups. Er zijn er echt veel. Ik heb geprobeerd ze op een rijtje te zetten. Maar ja, dankzij robots, of je zou het dus ook rouwbots kunnen noemen, kun je weer communiceren, bijvoorbeeld met verloren dierbaren. Het helpt je eigenlijk gewoon een stukje rouw te verwerken.
En wat voor bedrijf is dit? Dit is geen Europees of Amerikaans bedrijf, neem ik aan, die zo'n toon aanslaat.
Dit is het Chinese Superbrain. Zij creëren avatars. Dus dat zijn ook wel eens zij noemen het deathbots.
Leuk.
Ja.
Jezus Christus.
Is het vrij vertaald?
Dus een avatar, dat is dan gewoon degene die overleden is. Die, ja. Dan voer je wat info in. Beantwoord je wat vragen, laat je zijn stem horen. Nou, en dan wordt het een soort, dan kan die voortleven in een avatar. Dus je hebt dan een soort van kopie, dat je er nog mee kan praten. Dus er is een van die, nou, er zijn echt veel, hè. Dus ik ga er een paar noemen gewoon. Maar Project December, dat is eentje die heel veel wordt gebruikt. Daar kun je, 10 euro betalen volgens mij voor een uur lang. En dan kun je met iemand die net is overleden praten. En dat is vooral, dat wordt veel gebruikt door mensen die getraumatiseerd zijn en die misschien geen afscheid hebben kunnen nemen van diegene. En daar heb je dan weer even de tijd mee te praten. Maar er gaat heel weinig informatie in dat model, hoor. Dus echt een paar, dit was een heel cheerful persoon en ze kon altijd heel goed met kinderen omgaan. En een beetje dat soort. Je hoeft het niet eens zelf in te vullen. Je doet gewoon, je checkt een paar boxen aan. Omschrijvingen die
dus niet dat die e-mail leegtrekt of zo.
Nee,
of,
nee, Project December is heel erg elementair.
Ik zit aan te denken, de reden dat ik die vraag stel van met welk doel. Kijk, om het even want ik merk dat er rondom dood en als het dan ook nog kinderen zijn, vind ik dat dan, ja, daar heb ik allerlei fysieke, dat ik denk, jeetje, soort, ja, vind ik heel spannend of zo. Maar als ik het dan eventjes uitzoom en denk, oké, stel je bent een conducteur en in de trein heeft iemand je in elkaar geslagen. Daar is het recent over gegaan. En daar heb je een trauma van. Nou, er zijn een aantal technieken die je daarvoor, ik ben geen specialist, maar ik weet dat daar een aantal technieken zijn om zo'n trauma te verwerken. En stel dat iemand zegt, joh, we pakken een Vision Pro of we richten een kamer in met allerlei beamers. We gaan daar, of we gaan gewoon letterlijk in die trein zitten met elkaar. We gaan dit naspelen en we gaan jou iedere keer stop zeggen. Jij mag zelf pauze zeggen. En dan gaan we met jou door dat trauma heen. Ja, daar heb ik natuurlijk niks op tegen. Want voor mij ben je iemand dan het lijden aan het verlossen die hartstikke last heeft van een rotmoment wat hij of zij meegemaakt heeft. Dus als dat een doel van technologie is en dat is daar onder begeleiding van professionals een instrument in, hè, waardoor meer mensen dit kunnen voor minder geld en we veel meer mensen met trauma kunnen helpen, dan zal je mij niet zo heel erg horen. Ja, is het een commercieel bedrijf die mensen thuis in hun eentje met een overleden persoon tot leven laat brengen, dan word ik al wat zenuwachtiger. Dat ik denk, ja, nee, zit daar een subscription model achter? Wie behoudt die geest van die synthetische kopie? Daar zit mijn zenuwen. Maar ik wil hem niet meteen afdoen als haha of zo. Nee, stom. Want ik merk dat ik dan denk, ja, dan zal je straks zien. Dat ik hier dan hele kritiek op heb en zeg, dit moet toch niet allemaal kunnen. En dat we straks in Nederland in een soort taboe 100.000 gebruikers hebben van dit soort apps. Die niet durven te vertellen dat ze eigenlijk moeilijk vinden om iemand die ze verloren zijn los te laten. En daardoor toch nog contact mee hebben.
Ja, en mijn indruk na een paar van die dingen best wel goed bekeken te hebben. Is wel dat er een paar meedoen omdat ze denken van nee, we kunnen hier wel echt een slaatje uitslaan op een bepaalde manier. Maar er zijn ook wel... Nou ja, ik was toch wel aangenaam verrast, want ik ging hier dus inderdaad in van, nou, wat vreselijk dat je hier geld mee gaat proberen te verdienen. Maar toen stuitte ik op Hereafter AI. En dat werkt eigenlijk op die manier dat je zelf een avatar kunt worden. Dus je bent daar in je leven als persoon, bijvoorbeeld als opa of als oma, dan kun je daarmee bezig zijn.
Oh, je maakt hem zelf.
Zodat je zelf inderdaad dus een soort van onsterfelijk wordt. En dan denk je eerst van, daar moet je niet aan denken. Maar toen ik het filmpje ging kijken van hoe, waar werd uitgelegd hoe het werkt, toen dacht ik, dat is eigenlijk zo gek nog niet.
What if there was one place where all of your memories could live forever? One place where you could ask any question about the life of someone you love and always hear their voice. Introducing Hereafter AI, the amazing new way to save and share memories about your life. First, you record memories with the help of a friendly automated interviewer.
Hi, I'm James. What's something unusual about your childhood?
When I was growing up, my dad was a preacher and we moved around a great deal.
Got it. I'll save that memory.
You can also upload photos to go with your stories. Then, using the power of our AI platform, your loved ones can chat with the virtual you today or years in the future. Unlike conventional methods for storing memories, Hereafter is interactive.
Hey, Grandpa.
Hello. What part of my life would you like to hear about now?
Tell me something that I don't know about you.
Sure.
Tering.
Ja, dat is heel Amerikaans.
Ja, maar ik vind wel... Ja, maar ik zeg ook tering. Ja, het is tering. Het is heel Amerikaans, maar ook tering. Het is wel bijzonder. Ik vind het ook wel echt vet. Ik vind het
vet, grappig, toch?
Ja, en ik vind het cooler eigenlijk dan hoe ik tot nu toe... Mijn visie op dit onderwerp, namelijk... Gaan we in de toekomst kunnen praten met de doden... is voornamelijk gebaseerd op een aflevering van Black Mirror. Mm-hmm. Dat is zo'n aflevering waarin iemand doodgaat... en waarbij dan het hele leven wordt geüpload naar een of andere cloud... en vervolgens kan de weduwe dus blijven praten met deze persoon.
Cloud is op zich ironisch, omdat het ook de hemel is waar iemand in belandt.
Ja, nou, dat is iemand die dat kan branden.
Ja.
Misschien is dit een kans voor de kerk. Maar dat is mijn referentiekader. En ik vind dat impliceert dat je al je data gaat uploaden naar een of andere clouds, dat er een betere digitale replica van je te maken valt. Nou, dat is dan één manier om dat te doen. Dit is eigenlijk veel sympathieker.
Ja.
En ook ethischer. Namelijk dat je zelf kan bepalen welke verhalen je nabestaanden gaan horen van jou. Want dat is natuurlijk... Hier kan je zelf de accenten leggen. En voor de kleinkinderen om nog met opa en oma te kunnen praten, zeg maar.
Ja, maar het heeft ook veel minder griezelig op een bepaalde manier. Omdat je niet de illusie hebt dat het een echt persoon is. Maar je weet ook dat jouw opa of oma dat heeft gemaakt voor jou. Zodat je nog kan vragen van, hey opa... Ik ga nu een column voor het FD schrijven. Wat zou jij daarvan...
Dan verwacht je toch wel dat dat ding gaat hallucineren. Want dat heeft opa niet ingesproken.
Nee, maar deze
specifieke situatie.
Nee, dat is zo. Dat heeft hij niet ingesproken. Maar het is wel, hij gaat wel op basis van die stem... gaat hij zelf wel dingen kunnen zeggen. Dus hij is niet alleen maar aan het herhalen... wat hij ooit precies heeft gezegd.
Okay.
Dus hij kan misschien ook wel een soort van karakter induceren.
Ja.
Of deduceren.
Ja, en waarschijnlijk is hij geprogrammeerd om heel supportive en hulpvaardig te zijn.
Dat waarschijnlijk ook.
Ja.
Maar ja, precies. Nou, het heeft misschien niet net zoveel waarde, maar het kan wel. Het lijkt mij wel leuk om dat te kunnen doen.
Maar wacht, jij bent naar deze dienst geweest, Hereafter AI. Het heeft gewoon een website.
Ja, het heeft een. Nou, weet ik aan. Ik heb een filmpje gezien. Ik ging graag gewoon naar YouTube.
Maar dit kun je gewoon gebruiken, of is dit meer iets wat in de toekomst is? Dit een soort van kunstproject?
Je kunt het al gebruiken. Je kan het al gebruiken, volgens mij. Ja, interactive memory.
Ja, ik zit te denken, technisch denk ik dat dit kan. Ja, maar ik ben met je eens, Alexander. Is er al een interface omheen die voor de meeste mensen op een fijne manier te gebruiken is? Is dan misschien jouw vraag.
Ja, download is het om die iets? App store. Het kan echt. Het is gewoon echt.
Insane.
Ik snap het. Ja. Ja.
Maar ik zit te denken, een beetje, want ik heb weer een soort meteen zo'n... Ik praat altijd graag dat ik zeg, het is een spectrum van X of Y. En hierbij denk ik, kijk... Ik weet, dat er mensen zijn die bijvoorbeeld jong overlijden en dat ook weten. Hè? Dus dat is iemand die is een jonge vader met kanker, die heeft kinderen en die gaat videobanden opnemen. Er zijn ook een aantal films gebaseerd op dit idee, maar er zijn ook mensen die dit doen.
Ja.
Videoboodschappen, en dan kan je zelf zeggen, joh, deze videoband, ik zeg even videoband voor die tijd dan, dat kan ook een mp4'tje zijn, wil ik dat je die opent als je 18 bent. Mm-hmm. Zodat ik er toch een beetje bij ben op je verjaardag. Volgens mij zijn er weinig mensen die hiervan zeggen, dat moet je niet doen. Dat klinkt eigenlijk als een iets heel moois, en daarom denk ik dat er best wel wat mensen zijn die dit doen. Dat kan in de voorheen, kon dat met brieven. Hè? Maak deze brief pas open. Dus in essentie heb je het alleen maar over een andere vorm van media. Het is wat rijker als er video bij zit. En dat is waardevol. So far, so good.
En dat je er gesprek mee kan aangaan.
Nou, dat wat jij nu zo een beetje afdwingt zo. Nee, ik ga toch die column schrijven, of niet?
Ja.
Nee, maar ik bedoel, Alexander zei net, dat is voor mij de kern van de zaak. Maar Milou, het gaat wel hallucineren. En hallucineren klinkt bijna wat negatief, maar je zou kunnen zeggen, inspireren, nadenken, fantaseren. Meer doen dan in de content zit. Meer data erbij. En ik denk, om eerlijk te zijn, als een mening, doe ermee wat je wil, dat het liefst dat ik zou hebben, dat als iemand er zelf voor kiest om zo'n dienst te gebruiken, laat ik zeggen, als ik zo'n dienst zou gebruiken en denken, vroeger stuurde ik een brief, 10 jaar geleden in een videoband, 3 jaar geleden een paar filmpjes op mijn iPhone, in 2024 kan ik naar een site toe en dan kan ik een taalmodel trainen, ja, dat weet je dan niet, maar dat weet ik dan, dan zou ik zeggen, ik gebruik een dienst die op het moment dat Milou vraagt, dat bedoel ik niet richting jou Milou, maar ik vind het gewoon een heel sterk voorbeeld. Ik wil die column schrijven, dat het taalmodel dan zegt, joh, daar weet ik niks over. Of in ieder geval daar specifiek weet ik niet zoveel over.
Ja.
Wat ik wel weet, is dat als je iets schrijft, dat je dat doet vanuit je hart.
Ja.
Ik wilde er dan moet een limiet op. Want, want anders ga je richting, en dat is ook een beetje dat ik dan mening kan samenvatten over de eerdere initiatief. Hè, het tot leven brengen of in leven houden. Of dat ik denk, ik zou er minder moeite mee hebben als al deze tools dienen tot een soort beter afscheid. Maar als ze niet dienen tot een afscheid, dus een vasthouden van iemand voor altijd, dan denk ik, gaan we naar een laag van menselijkheid toe, dat we de vergankelijkheid eigenlijk niet kunnen weerstaan. Mm-hmm. Niet te kunnen doorstaan. We kunnen niet aan dat dingen nou eenmaal vergaan. En dan zou je in essentie net zo goed kunnen zeggen, je gaat in een VR-omgeving wonen van jou op je 17e, want dan was het meest gelukkig in de stad waar je woonde, en daar blijf je voor altijd in hangen of zo. Ik zou toch altijd wel een beetje preken voor een beter afscheid.
Ja.
Dat zou de dienst moeten zijn.
Misschien gebruik ik ook niet helemaal het goede voorbeeld dat mijn opa moet weten dat ik een column voor het FD heb, los van of dat hem heel veel had uitgemaakt. Maar ik ben wel mijn vader verloren 8 jaar geleden. En ik zou het wel heel erg leuk hebben gevonden als er nu allemaal herinneringen die ik niet meer aan hem. Ik weet, ik heb een best wel slecht geheugen zelf. En er zijn heel veel dingen die ik gewoon niet meer weet. En er zijn ook dingen die ik nooit meer ga kunnen vragen natuurlijk. Over hoe was je jeugd? Wat is het? Hoe ging dat met opa vroeger? Wat weet jij nog van zijn verleden in de oorlog? En mijn oma komt uit Duitsland. Was verpleegster, allemaal ingewikkeld. Maar in ieder geval al die herinneringen, dat kan ik nooit meer vragen. Daar heb ik op een moment zelf allemaal niet aan gedacht. Als hij dan de kans had gehad om dat allemaal hier dus in te spreken, en ik dat allemaal nu dus zo kon terughalen, dat lijkt mij wel echt, echt heel waardevol. Dat lijkt me echt vet als dat kan.
Ja, maar de vraag is natuurlijk, zeg maar, hij heeft niet die hele riedel gedaan die Wietse zegt, namelijk maak voor de komende 50 jaar videoboodschappen.
Nee, dus dat is ook wel een hele klus. Dat zou hij sowieso niet hebben gedaan.
Nee.
Dat is ook mijn vader.
Maar
nee.
Dat is heel, dan neem je heel bewust de keuze, ga ik al iets maken voor het geval dat ik er niet meer ben? Dat is dan een afweging. En binnen die afweging ga je dan bedenken, wat wil ik eigenlijk vertellen aan mijn omgeving?
Ja.
En dat is in ieder geval een bewuste keuze.
Ja.
Maar wat technisch straks gaat kunnen, en dat is denk ik waar het ongemak vandaan komt, is dat we niet alleen betere avatars kunnen gaan maken, digitale avatars of een soort van tweeling of zo, van het verleden op basis van heel veel data. En dan krijg je dus de beste kloon van een overledene door niet alleen de e-mail, niet alleen de WhatsApps, niet alleen de weet ik veel, bestanden die op je computer staan, dingen die je uit fotoboeken kan extraheren, dat soort dingen. Gewoon de basis, bestanden die kan waarop die kan trainen door gewoon je leven te, je digitale leven te in te lezen. En er gaat een soort van incentives zijn om zoveel mogelijk vast te leggen. Dus wat als we straks echt allemaal een microfoontje mee gaan nemen die de hele dag alles aan het opnemen zijn. Dus dat ook ruzies worden opgenomen. Dat ook gesprekken waarvan je helemaal niet wil dat anderen dat horen worden opgenomen. Dat alles gebruikt kan worden om een model te trainen. Ja, dus technisch gaat het mogelijk zijn. Misschien gaat het sociaal acceptabel zijn dat we met z'n allen meer gesprekken nog gaan opnemen. Hoe kijken we dan tegen die technologie? Dus dat is op de bandbreedte van hoeveel gegevens gaan we dat ding geven. En dan is nog een stap extra, is dat er een taalmodel gaat proberen te interpreteren wat jouw vader zou hebben gezegd op een vraag die niet expliciet geleerd is door die data.
En
op dit hele spectrum zijn er toch verschillende momenten waarop ik denk, nou Milou, misschien is het beter dat dit niet...
Dat snap ik ook inderdaad. Want het gevaar is natuurlijk ook, en dat zag je ook met die Black Mirror aflevering, dat iemand op een gegeven moment gewoon in een andere realiteit bijna gaat leven, omdat hij zich zo vastklampt aan diegene die er eigenlijk al niet meer is, maar die wel heel echt voelt. Zeker als hij natuurlijk zelf ook dingen gaat bedenken, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Dus dan creëer je, dan blijf je dus ook. Dus dat is ook wel mijn zorg met deze industrie die je nu ziet ontstaan. Van, zijn ze ons daadwerkelijk wel aan het helpen?
Ja. Maar had jij dit gewild? Dat als er een soort van 3D tekenen of 3D video, dat je bijna kan facetimen op basis van data die bij wijze van spreken van zijn telefoon en laptop gehaald had kunnen worden. Had je dat gewild? Had je nu met die soort van taal ChatGPT-versie van je vader, maar dan met een 3D weergave in een FaceTime call met zijn stem? Had je dat echt gewild?
Ik denk dat in het begin, 1, 2, 3 jaar nadat hij dood was, dat ik dat niet had gewild. Nee. Dat had ik ook niet aangekund.
Maar
dat
zou
ik vreselijk vinden. Nou, nu lijkt het me gewoon wel interessant. Ja. Ja. Ja,
maar Milou,
nou gewild. Kijk, het is als het kan, dan misschien. Weet je, dan ik merk dat ik dat hereafter AI, dat me dat wel leuk had geleken.
Ja, snap ik. Ja.
En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat vinden. En als ik het een keer ga testen of doe, of ik krijg het een keer toegestuurd van iemand, dat ik dan heel anders ga reageren dan dat ik dat misschien nu kan voorstellen. Dus ik wil ook het oordeel even uitstellen als het ware. Want ik denk ook wel eens, dat valt me nu ook op, ik heb best wel wat gesprekken om me heen met mensen over AI-vriendschappen. Hè? Dus synthetische wezens waar jij dan een relatie mee hebt, zoals in de film Her. En dan krijg ik daar mensen zeggen dan, die reageren dan op dat idee zoals ik reageer op dit idee. Dus daarmee bedoel ik dat zij dan heel erg een beetje afweer en van jeetje, wat erg, waar gaat het naartoe? En best wel veel mensen die ik spreek die echt denken, dit moeten we niet willen of zo. Wat hun goed recht is, hè? Prima. Maar ik merk dus bij dit onderwerp dat dan daar een grens ligt voor mij blijkbaar. Maar tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat, stel dat je in je testament laat opnemen, mijn kleinkind krijgt toegang tot al mijn hele digitale leven. Hè? Wat ze dan een digital ghost noemen eigenlijk. Hè? Daar zijn al termen voor. Dat is gewoon wat jij hebt achtergelaten aan broodkruimels op het internet digitaal. En misschien zelfs ook de brief in de kast. Jij krijgt daar toegang toe. Dan kan je natuurlijk kijken naar wat is de interface tot, hè, wat is de software tot dat archief. Als dat bijvoorbeeld is een AI die praat, maar met de stem van een beste vriend van jouw opa. En zegt, joh, ik heb hem goed gekend. Laten we samen eens door die spullen heen gaan. En als jij dan vraagt over een column en zij kan dan zeggen, ik heb hier een mail te pakken, dit is zo leuk. Volgens mij is deze mail precies hoe jij nu zit te struggelen met die column. En dan, maar we gaan dan wel toe naar die mail. Met de woorden van jouw opa. En niet een soort van herinterpretatie van, of een soort van, zou ik wat bedoel? Voor mij zijn er nog wel soort schuifjes waar we aan kunnen draaien.
Yeah.
Dat je gewoon zegt, zullen we gewoon AI, de kracht van AI gebruiken, om op een fijnere, makkelijkere manier door een levensarchief, wat iemand zelf met consent heeft blootgesteld aan jou, daar doorheen te gaan. Voor mij heeft niemand daar iets op aan te merken. Op het moment dat je de stemmen gaat, iemand het beetje tot leven gaat wekken weer, dat is dus een heel fijne lijn, dan merk ik dat ik denk, hey, wacht even, dit voelt anders.
Het is misschien ook wel een vorm van portretrecht, maar dan, ja.
Nee, ik zit echt te denken aan wat iemand, dat klinkt zo zwaar meteen, maar misschien wat is het effect op degene die het gebruikt? Ik heb de persoon die dood is. Ik ben iemand die gelooft dat er na de dood verder niet zoveel is. Dus dat daar dan geen probleem is vanuit die persoon die er niet meer is. Laat ik het dan even zo zeggen. Hè? Dus dat hij weer tot leven gewekt wordt. Maar wat dat met jou doet, dat je toch Ja, ja. Waar is Milou? Ja, die zit weer op de kamer heel de avond te praten met iemand die ze niet los wil laten. Ja, ik zeg het even heel hard en cru.
Nee, maar
ik
dat
weet
is
dat
het.
Dat heel erg heftig is, maar ja.
Nee, maar nee, dat is inderdaad het gevaar, denk ik, dus ook met dit soort dingen. Dat je inderdaad in een wordt weggetrokken uit het echte leven. En dat je zit te verpieteren met iemand die er inderdaad dus niet meer is.
Maar het is, ik denk als je nu kijkt naar de discussie gaande over hoe sociale media de mentale gezondheid van jongeren beïnvloedt. En dat dat zo anders is dan pak een beetje 20 jaar geleden. Hoe mensen, hoe jongeren toen met hun mentale gezondheid bezig waren. Er zijn veel mensen die zeggen, daar is een directe link te leggen tussen smartphone en social media gebruik en hoe jongeren zich tegenwoordig voelen. Ja, de markt gaat gewoon behoefte hier aan hebben, denk ik. Aan deze de meest vergaande technische oplossing, namelijk een zo realistisch mogelijke digitale kloon met wie je kan blijven praten tot in het oneindige. Ik denk gewoon dat er mensen zijn die daar behoefte aan gaan hebben, niet kunnen laten. En dat er marktpartijen gaan zijn die aan die behoefte gaan voldoen. Ik vind dat. Ja. Kun je alle meningen over hebben of het goed voor je is? Ja, ik weet ook dat 8 uur TikTok per dag gebruiken niet bepaald goed voor je is. En toch zijn er heel veel mensen die dat doen. En gaat het wel. Het is, technisch gaat dit gewoon gebeuren.
Ja, Kanye West heeft het ook gedaan voor zijn echtgenote. Kim Kardashian, die heeft een hologram van de vader van Kim. Laten maken met AI. Robert Kardashian.
Okay.
Toen zij 40 werd voor haar verjaardag.
Leuk.
Ja, dat is een bewegende projectie van de dode vader.
Oh my god.
Ja, dat is ook, als iemand alles al heeft, wat moet je dan nog geven?
Een hologram.
Dat vind ik wel zo.
Ja, nog wel, totdat het hologram ook gedemocratiseerd is.
Ja, ja. Dat was trouwens al in 2020. Dus het kon, dus kun je nagaan waar we waarschijnlijk nu al staan.
Ja.
Ja, alles
en ik denk nog dat onze, dit is vaker gebleken met het proberen te met het huis van de toekomst tot aan boeken geschreven over wat gaat de komende 50 jaar. Onze fantasie is te beperkt eigenlijk om te beseffen wat er allemaal kan zijn. Uh-huh. Ik zit bijvoorbeeld te denken dat misschien kan je wel een blend maken van twee personen die je heel fijn vond en dat wordt dan één nieuw persoon. Misschien kan je wel
ouders samen.
Ja, nee, maar ik noem maar wat. Of je favoriete buurman met het karakter van die en het uiterlijk van zus en zo.
Ja waarom inderdaad je beperken tot één dooie? Als je er 20 kan.
Misschien kun je ook de dooien wel met elkaar laten communiceren.
Nou,
misschien is dat nog interessant.
Laat je ze spelen in je favoriete serie en combineer het met je film van vroeger.
Oh my god.
Misschien is je relatie wel uit en blijf je die persoon tot leven wekken terwijl die zelfs nog leeft. Ik noem
dat
maar wat.
Is wel handig voor vervelende exen.
Ik weet het niet.
Waar je vanaf wilt proberen.
Oh my god. Nou, dat betreft jouw hereafter ding is wel voelt wel als een soort van middengebied tussen en technisch heel interessant. Namelijk, hij doet de stem van opa na, maar hij vertelt alleen maar de verhalen na die opa ook vertelt.
Ja, er zijn grenzen, opa.
Ja, misschien dat de huidige stand van de techniek ik ook een soort van moreel gezien het meest comfortabel vind. Maar wat doet
hij? En dan zegt hij, opa hield trouwens echt van vanilla coke. En dat blijkt dan toch een sponsor te zijn eigenlijk op de achtergrond.
Hou op hoor, hou op weten, Wietje.
Ja, dat wil ik ook wel weer heel ver gaan. Nee,
de voorwaarden goed hoor, zou ik zeggen.
Ja, jongens, zijn jullie klaar voor de Technofix?
Zeker.
Okay.
Zeker.
Ik leid hem even in.
Ja.
Zoveel mensen, zoveel problemen. Maar met AI en Poki zijn die problemen straks allemaal verleden tijd. Alexander en Wietse bieden technologische oplossingen voor praktische problemen. En het is tijd voor de Technofix met deze keer het probleem van Willem Treur. Hij is jazzgitarist, podcast, grappenmaker. En je ziet hem eigenlijk op steeds meer plekken verschijnen. En hij heeft een probleem, jongens.
Poki, probleemoplosser, de handige hulplijn voor al uw technofixes met Milou.
Hey Milou.
Wat is uw probleem?
Ik zit helemaal met mijn handen in het haar, want ik probeer al jarenlang mijn rijbewijs te halen. Maar elke keer dan zegt mijn rijinstructeur van, oh, je kan zo goed auto rijden. Ik wou dat ik, toen ik op het punt zat waar jij nu zit, zo'n rust en overzicht had als wat jij nu dan hebt. Maar, en laten we snel gaan afrijden en wat heerlijk, wat ben je goed bezig. En op jouw leeftijd is het ook helemaal niet, je hoeft je helemaal niet te schamen dat je al bijna 40 bent. En dan ga ik heerlijk mijn theorie halen. En dat heb ik toen een jaar geleden een keer gehaald met één fout. Maar die is toen direct verlopen. Maar dat geeft niet, want je kunt het allemaal opnieuw blijven doen. Maar nu heb ik dus al 14 keer achter elkaar heb ik mijn theorie niet gehaald. Dus de eerste keer had ik hem wel gehaald. En daarna heb ik hem 14 keer op rij niet gehaald met steeds iedere keer één of twee fouten te veel. hoe kan ik dit nou oplossen? Want het lijkt wel alsof ik steeds maar dommer word en of ik steeds maar minder goed snap wat ik allemaal leer. Graag je advies.
Ja, hij heeft echt onze hulp nodig. Dat heeft hem nog op het hart gedrukt. Hij heeft echt advies nodig. En ik hoop heel erg dat we een technofix voor hem
hebben. Ik heb deze zo hard, deze technofix, maar ik weet niet of het nog kan. Oké, ik kon dit dus niet halen. Ik heb 5 afspraken achter elkaar gemaakt voor een examen. Bam.
Huh? Drin, en toen heb je hem wel gehaald.
Eruit. Drin, maken, eruit. Drin, maken, eruit.
No way.
Natuurlijk, 4e keer had ik hem. Let's go.
Maar dit is, dat is natuurlijk, dat is de technologie bij het CBR die wereldberoemd om het feit dat het ongelooflijk geavanceerd is. En dit is een loophole die je kan gebruiken.
Ik weet, dit is 100% niet gelogen. Dit is hoe ik het heb gedaan, omdat ik het gewoon
grappig.
Je moet er geld tegenaan gooien, hè, want zo'n examentje aanvragen. En ik zag op een gegeven moment op die site gewoon die tijdslot. Toen dacht ik, kan ik eigenlijk gewoon meerdere afspraken maken? Toen heb ik gewoon afspraken achter elkaar gemaakt.
Moet je eigenlijk nog ergens naartoe daarvoor tegenwoordig? Of kan je het gewoon vanuit je huiskamer doen?
Tegenwoordig is moeilijk, want het is voor mij toch alweer even geleden. Ik heb hem vrij laat gehaald, maar toch wel 10 jaar geleden of zo.
Ja, en dat was nog op locatie.
Ja, dus ik hoop...
Toch ook gewoon op locatie, dan kun je vals spelen. Je moet naar zo'n hol van het CBR.
Ja. Ik had zo'n test, dat was toen al geen dvd'tje meer, maar je hebt gewoon software, die maken het dan na. En toen had ik op een gegeven moment door, als ik gewoon lang genoeg in die software blijf loopen, dan krijg ik op een gegeven moment een procentuele kans dat ik een keer het haal. En toen dacht ik, kan ik dit niet in de realiteit nabootsen? Maar ik weet dus niet zo goed of dit nog kan. Misschien moet je naar verschillende steden tegelijk op één dag. Maar ik zou gewoon zeggen, brute force gewoon dat theorie-examen. Ja,
schiet met hagel.
Ik heb het vermoeden dat het vrij makkelijk te fixen is. Namelijk je BSN-nummer 1 keer toestaan per periode.
Ja, ik vrees dat dit al gefixt is.
Maar het is wel mooi, jouw hek met verschillende steden in Nederland. Zorg je daarmee?
Ja, of iedere dag. Nee, maar dan een hele week. 7 dagen achter elkaar. Gewoon inplannen en dan hopen dat het 1 keer lukt die week. Gewoon heel... Ik denk dat dit kan.
Ja, misschien kan dit inderdaad gewoon wel. Dit is echt een waanzinnige tip voor mensen voor wie dit relevant is.
Ja, maar ik vind... We kunnen niet nog een rol voor AI bedenken. Ja. Hoe kun je het oefenen? Hoe kun je...
Wie maakt die afspraak allemaal voor jou?
Ja, nee. Dat is een AI agent. Ja. Een Zapier.
Ik denk wel dat... inderdaad, Milou, je hebt gelijk. Ik denk dat je... Misschien moet je screenshots maken van... Je moet dan wel even achter die software aan of YouTube-video's te pakken krijgen. En dat dan met ChatGPT 4V die kan kijken en dan zeggen van... Joh, hier, dit is het Nederlands theorie-examen auto. Plaatjes erbij. Hoe zou jij dit aanpakken? Ik denk dat er een strategie uitkomt. Ja, zou die het kunnen? Maak jij hem eens voor me.
Dat is heel ingewikkeld hoor. Dan zie je een plaatje van een huifkar. En dan zegt hij, mag je deze huifkar in de rij inhalen? Of een militaire kolonne met een groene en een blauwe vlag? Mag je hier naar rechts? Ik ben heel benieuwd of ChatGPT V dit kan. GPT 4V. Als dit kan, dan kan dat ding stiekem alles. Want dit heeft niemand nog gerankt. Of GPT 4V wel weet wat huifkarren zijn. Op basis van het plaatje van het CBR. Alexander, dit is echt een heel belangrijke benchmark die we hier hebben uitgevonden.
Zeker. Ik ga hem uitbreiden. Ja, want dit wordt de technofix, oké? Wat je doet... Je gaat op YouTube of ergens een CD-rommetje vandaan toveren met die software erop waarmee je kan oefenen. Mocht hij dat niet al in huis
hebben. CDI, denk ik.
Ja, die CDI ga jij screenshotten als een gek.
Ja.
Ja, zodat je een mapje krijgt met, je hebt de tijd, hè, want je bent al
alle mogelijke verkeerssituaties.
100 plaatjes, minimaal.
Huifkar.
Die ga je voeren aan ChatGPT en dan zeg je tegen ChatGPT, oké, dit is de interface, dit is hoe het eruit ziet. Nu snap je een beetje wat we gaan doen, toch? Ik mag 1 afspraak per dag maken. Ik ga er 7 maken.
Ja, go.
Jij hebt deze 100 plaatjes. Geef me de gameplan. Hoe gaan wij aan het eind van de week dat papiertje hebben, toch?
Ja. Dan gaat hij zelf Alexander Pechtold bellen en die bedreigen of zo, zoiets. Lijkt me heel vet om dit...
Brute force. Of
ja, strategie per dag. Force.
Ja. Maandag is de dag dat je er gewoon intuïtief doorheen klikt, zonder na te denken. Dinsdag is de lang nadenkdag. Dan ga je echt nadenken over antwoorden.
Ja,
op woensdag combineer je beide strategieën.
Ik hoor wel dat het geen quick fix is.
Nee.
Dat hopen mensen toch.
En nog niet totdat Wietse dit gemaakt heeft voor de mensen. En dan?
Hij heeft er al 14 gedaan.
En wat als het nu faalangst is? Want het klinkt wel... Kijk, als je het 14 keer zakt, terwijl je het de eerste keer gewoon gehaald hebt...
Ja, ik zat ook wel aan 9 of zo hoor. Dus ik durf wel toe te geven. Ik ben hier gewoon bijzonder slecht in. Hier, als het vooral angst is. Ja,
dan heb je toch cognitieve gedragstherapie voor. En dat, ik wil dat heel graag in een volgende aflevering bespreken. Of AI als een navolging op... kan je een digitale kopie van jezelf maken als je er zelf niet meer bent. Mm-hmm. Kun je in het huidige leven praten om in het reine te komen met je emoties en met je gedrag. Daar is ook nog wel een appeltje over te schillen.
Leuk.
Ja, we moeten ook even kijken wat er al is. Want volgens mij is dit al een markt die gewoon best wel al aan het groeien is.
Zeker.
Die een beetje onder de radar zit.
Laten we ons erin duiken.
Ja.
Ja, is interessant. Ja.
Nou, ik heb genoeg problemen ook om te bespreken. Persoonlijk. Ja, dus ik leg ze graag voor aan AI. Nou, zijn we er doorheen, geloof ik. Ja.
Je klinkt zelf verbaasd, Milou.
Nou, het is toch elke keer weer een verbazing inderdaad als we ons er doorheen geworsteld blijken te hebben. Maar
Onder het uur.
Dat is, ik vind dat jullie hebben je gedragen. Redelijk gedragen.
Complimenten.
Redelijk.
Complimenten.
Was redelijk gedragen.
Ja, dankjewel, Milou.
Jammer van dat China, dat we niet wat meer over China hebben geleerd.
Nou, misschien een volgende keer. Dat kunnen we ook nog misschien een hele aflevering een keer aan wijden.
Ja, zeker.
Misschien moeten we daar iemand bij vragen.
Zeker.
Ja. Goed, bedanken Sam voor de edit, Sam Hengeveld. En als je nu een lezing wil over AI, Wietse heeft het een beetje druk. Die heeft al lezingen.
Die gaat er nu, ter plekke een lezing geven.
Hij loopt naar buiten straks en dan gaat meteen het podium op.
Alexander daarentegen, die staat te popelen.
Zeker, lege agenda.
Ja, nou, mail op lezing@poki.show. En dat was het. Tot de volgende aflevering.
Dag.
Dag. Nou.